Laten we een moment stil worden voor Gods aangezicht en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onuitspeurlijk zijn wegen. Wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding moet ontvangen? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook met elkaar het tweede en derde couplet van dit lied, het tweede en derde couplet, ook staande zingen. Ik was heel eventjes terughoudend toen ik deze dienst voorbereidde en erover nadacht of ik dit lied zou opgeven aan het begin van deze dienst. Vooral de laatste zin van het laatste couplet, daar wordt nog wel eens wat anders over gedacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dan denken we heel vaak, dat gaat van kind tot kind, ook van ouders, gelovige ouders naar kinderen. Maar ik heb het vanmorgen wat anders gezongen. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat betekent het verbond wat God toen met Abraham sloot, dat geldt vandaag nog net zo voor zijn volk. Voor zijn volk in de eerste plaats. En daar zullen we vanmorgen heel wat over horen. Heel erg fijn dat broeder Willem Glashouwer bij ons is. We kennen elkaar al heel wat jaren. En we hopen dat hij zich thuis mag voelen onder ons. Hij zal vanmorgen spreken over een bijzonder onderwerp, het mysterie, Gods mysterie, ten aanzien van de doofheid en de blindheid van Israël. Het is een heel geweldig geheimenis van God en ik vind het heel fijn dat hij daar vanmorgen over zal gaan spreken. Even een paar dingen qua de gemeente, pastoraat. Zuster Koerselman is vandaag jarig en we willen haar ook van harte God zegen toewensen. Morgen hoopt zuster Beb van den Dolder haar verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd, beide dochters hier aanwezig. En donderdag hoopt Ali Gort haar verjaardag te vieren. Zuster Boensma ligt nog in het ziekenhuis. Ze heeft wat hartproblemen en er is in ieder geval wel een beslissing genomen dat de doktoren er wel iets aan kunnen doen. Daar zijn we heel blij mee. En Laurens dokter, die ondergaat de kuur in het ziekenhuis hier in Enschede. Donderdag is dat begonnen in Groningen. Fijn, Jan-Willem, dat je hierbij kunt zijn. En laten we ook voor dit gezin en ook bidden. Zelda ligt ook in het ziekenhuis, Zelda Arslan, en laten we ook voor haar bidden. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Wil u danken, Heer, dat het verbond wat u met Abraham gesloten heeft, Heer, dat is een eeuwig verbond. Dat is een onvoorwaardelijk verbond. Heer, en wat geweldig dat we nu in een tijd mogen leven waarin we ook gewoon voor onze fysieke ogen kunnen zien, Heer, dat u uw verbond met Abraham vastgehouden heeft. En dat u uiteindelijk ook tot uw doel zal komen met uw volk Israël, zo ook met uw gemeente. Heer, en zo willen we bidden, wilt u ons vanmorgen een hele fijne dienst geven. Dank u wel voor zuster Koerselman, Heer, dat ze op hoge leeftijd nog zo gezond is en dat ze vandaag haar verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar zegenen samen met haar man en ook met haar kinderen en kleinkinderen. Wil u bidden, Heer, wilt u ook met zuster Beb van den Dolder zijn, Heer, ook als ze morgen haar verjaardag zal vieren. Heer, dank u wel voor haar, voor onze zuster daar. Heer, u weet dat ze zich soms wat eenzaam voelt. En ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook tegemoetkomen, ook in haar onzekerheid soms. En wilt u haar ook een hele fijne verjaardag geven. Heer, wilt u ook met onze zuster Ali Gort zijn, die donderdag verjaart, Heer. Wilt u haar dan ook een hele fijne dag geven. En we danken u, Heer, dat u ook haar een plekje gegeven heeft in het midden van de gemeente. En dat ze al zoveel jaar ook de gemeente mocht dienen, Heer. En ja, wilt u haar ook zegenen. Ik wil u danken, Heer, dat er ook waarschijnlijk een mogelijkheid is om zuster Boensma te helpen met haar hartkwaal. En wil u bidden, Heer, wilt u haar ook zegenen in het ziekenhuis. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u met zuster Dini Schippers zijn. En met Zelda en met zuster Gerrie Middelwijk. En ook met zuster Ali Witting. Ik wil u bidden, Heer, wilt u hen ook kracht geven om vol te houden. En ja, wilt u ook genezing schenken, Heer, als het uw wil ook is. En anders ook kracht om ja, ook het lijden te kunnen dragen. Ik wil ook bidden, Heer, wilt u ook met onze jonge broeder Laurens zijn, Heer, die ja, elke dag tot en met dinsdag naar het ziekenhuis gaat om daar een kuur te hebben, een chemokuur. Heer, u weet ook dat het ons verlangen is en ons gebed is dat deze kuur ook zal helpen en dat Laurens ook genezen zal worden. Heer, wilt u Laurens ook kracht geven om vol te houden en ook de ouders daarvan. Heer, zo willen we bidden, wilt u ons vanmorgen een heel fijn uur met elkaar schenken. Wilt u door uw woord tot ons spreken, onze harten aanraken. En we willen ook vanmorgen in bijzonder bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het uw volk is. En er is heel veel spanning rondom dit volk. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar Heer, wilt u als een vurige muur rondom uw volk zijn. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, wilt u ons zo een hele fijne morgen geven waarin u tot uw doel komt met deze dienst, maar ook met ons leven. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. De eerste zondag van de maand zingen ook altijd de kinderen van de zonderschool bij ons, voor ons. En we vinden het heel fijn als de kinderen naar binnen komen. Misschien kan de pianist een leuk liedje spelen onderwijl, dat de kinderen zich ook welkom voelen. De kinderen van de zonderschool. Nou, we vinden het heel fijn dat de kinderen hier zijn. En jullie gaan twee liederen voor ons zingen, hè? Nou, daar gaat Niels wel iets over vertellen, denk ik.
Goedemorgen allemaal. We vinden het fijn om hier weer te zijn om te zingen. De laatste keer dat we hier volgens mij samen stonden was voor de kerstmusical onder andere. Vandaag gaan we twee liedjes zingen. En het eerste liedje wil ik iets over vertellen. Toen Jezus zijn discipelen uitkoos, toen was het opvallend dat hij eigenlijk niet de allerslimste mensen koos die er waren, maar dat hij juist de vissers koos En de mensen die misschien zelfs wat simpeler waren in hun doen en laten. En het liedje wat wij gaan zingen is ook een heel simpel liedje. Een heel eenvoudig liedje. En het heet Gewoon maar een knecht. De Heer vraagt niet van ons dat we allemaal hele slimme dingen doen voor hem. Mag wel. Maar hij zegt, joh, het zit hem gewoon in een stukje gehoorzaamheid. Volg mij nou maar. Doe de dingen die ik zeg. Dan is het goed. Maar we weten ook dat dat niet altijd makkelijk is. Hoe simpel het ook lijkt. Maar gelukkig neemt de Heer ons zoals we zijn. En daar willen we hem ook voor danken. Zoals het tweede liedje. Wij danken u. Omdat hij ons neemt om wie wij zijn, danken wij hem om wie hij is. Omdat hij zo is. Dat is het tweede liedje.
Thank you.
Nou, dat was wel heel mooi, jongens en meisjes. Wat hebben jullie prachtig gezongen. Ik ga met jullie eens een afspraakje maken voor vandaag. Het eerste liedje wat jullie zongen, dat was dat Jezus een knecht was, hè? Wie van jullie weet, wat is nou een knecht? Wat is nou een knecht? Ja?
Volgens mij, die werkt volgens mij voor God.
Iemand die werkt voor God bijvoorbeeld, hè?
Ja.
Ja, Marloes? Hè? Een dienaar? Ja. De heer Jezus was een knecht. En weet je, de heer Jezus was zo'n knecht, dat hij op een gegeven moment zat hij met zijn discipelen, met zijn volgelingen aan tafel. En, en dan zei hij, geef mij je voeten maar en dan ga ik jouw voeten schoonmaken. Stinken jullie voeten wel eens een beetje? Nee, hè? Ja, hè? Soms heb je wel eens een beetje, nou, dan zijn ze niet zo heel fris, hè? Maar dat deed Jezus wel. Zou dat nou een werkje geweest zijn waarvan Jezus, oh heerlijk, ga ik lekker voeten wassen? Nee, hè? Nou, dat vond hij eigenlijk helemaal niet zo leuk, hoor. Nou, weet je, als jullie nou op Jezus willen gaan lijken, hè, dan zou ik jullie willen vragen vandaag om eens een keer, om een keertje een knecht van God te willen zijn. En iets te doen wat van jullie gevraagd wordt, wat jullie misschien ook niet zo heel leuk vinden, maar wat God eigenlijk wel van je vraagt. Ja, ga er eens goed over nadenken, hè. Dat je niet altijd maar dingen doet die jij leuk vindt, maar ook wel eens dingen gaat doen waarvan je vraagt, waarvan je zegt, oh, dat vragen mijn ouders van mij. En dat vraagt eigenlijk God van mij. En dat wil ik best wel eens gaan doen, hè. Dat je ook leert om een knecht, een knechtje van God te zijn. Nou, jongens en meisjes, we hebben ontzettend genoten. Jullie kunnen heel mooi zingen. Maar jullie gaan nou weer naar jullie zondagsschoolklasjes. En dan hoop ik dat jullie weer heel veel gaan leren van de Heere God en van de Heer Jezus. Nou, een hele fijne morgen toegewenst. En wij gaan samen een lied zingen. En tijdens het voorspel van het lied zal er ook gecollecteerd worden voor het werk in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. En dat is het lied 442 uit de bundel Opwekking, Prijsstem. Thank you. dominee Willem Glashouwer is leider, internationaal leider van het werk van Christenen voor Israël. Christenen voor Israël zet zich in voor de positie van Israël wereldwijd en komt op voor de belangen van Israël. Maar wil ook onder christenen aandacht vragen voor Gods plan met Israël. En ik vind het heel fijn dat broeder Willem Glashouwer bij ons is en hij zal tot ons spreken.
Fijn om in uw midden te zijn vanmorgen. Hartelijk dank, het is maar een kort ogenblik, maar het gaat ook om een heel teer onderwerp vanmorgen. De doofheid, het mysterie van de doofheid en de blindheid van Israël. Soms denk ik, je kan er wel in één adem aan toevoegen en het mysterie van de doofheid en de blindheid van de christenheid. Want ook daar is doofheid en blindheid. Voor wie over die dingen verder wil nadenken, ik heb nog wat boeken meegenomen van eigen hand. Het dagboek op het boek Openbaring, Zie Hij Komt. Vers voor vers door het boek Openbaring heen. Dat is nu in de 6e of 7e druk verschenen. Ook een Duitse uitgave. Daarnaast ligt Waarom Israël? En dat boek verspreidt zich over de hele wereld. Ik geloof dat er al zo'n 30 talen zijn nu waarin het boek vertaald is, zonder dat we eigenlijk vaak om vertalers zoeken. Daarnaast Waarom Jeruzalem? Dat is een thema apart. En tenslotte Waarom Eindtijd? Want zowel Jeruzalem als Israël zijn natuurlijk ook stukjes van de legpuzzel van de eindtijd. En daarnaast liggen nog 3 mooie bundels van mijn vrouw. Je kunt meer dan je denkt. En het tweede, door de kracht van uw liefde. En het derde, Gods trouw aan Israël, ook aan ons. Wij zijn een heel bijzondere generatie. Wij zien eigenlijk al tientallen jaren lang zich een wonder voor onze ogen voltrekken. Wij zijn de generatie die de terugkeer ziet van het Joodse volk naar Israël. Uit de hele wereld. Wij zien profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Gods trouw aan Israël, ook aan ons. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Wij zien Gods verbondstrouw jegens zijn volk Israël in actie. Met onze eigen ogen. Er zijn vele profetieën in de Bijbel die erop wijzen. Bijvoorbeeld één daarvan is Jesaja 43... waar de Heere zegt tegen zijn volk, vrees niet, want ik ben met u, dat is in vers 5 van Jesaja 43, vrees niet, want ik ben met u, ik doe u nakroost van het oosten komen, vergader u van het westen, ik zeg tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is, die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Natuurlijk als je noord, zuid, oost, west in de Bijbel hoort, dan moet je niet hier vanuit Nederland naar het noorden en het zuiden en het oosten en het westen op de wereldkaart kijken. Maar dan moet je je voeten in Jeruzalem zetten en in Israël. En dan op de wereldkaart kijken naar het noorden, het zuiden en het oosten en het westen. En de Heere zegt dus, ik doe u nakroost van het oosten komen. Dat betekent vanuit het nabije oosten, het Midden-Oosten, maar ook vanuit het verre oosten. Vanuit India, China, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland. Terug uit het oosten naar het beloofde land. Niet zo lang geleden trof men nakomelingen, leden van de stam van Manasse aan, de Bene Manasje. Op de grens tussen India en Burma, Myanmar. Terug naar het land, uit het oosten. En ik vergader u van het westen. En als je vanuit Jeruzalem naar het westen kijkt, is natuurlijk Europa. En tenslotte de Amerika's. En we hebben ze zien komen, haast als levende skeletten uit de concentratiekampen van Europa. De overlevenden. Terug naar het beloofde land. Uit Europa. Uit Noord- en Zuid-Amerika. Uit het Westen. Ik zeg tot het noorden geef. Ja, die uittocht uit het Noorderland is heel indrukwekkend. Het noorden is tenslotte natuurlijk Rusland. En de voormalige Sovjetrepublieken. De laatste 15 jaar meer dan 1 miljoen. Russisch is de tweede taal in Israël op dit moment. Uit het Noorderland. Jeremia de profeet zegt dat de uittocht uit het Noorderland zal zelfs meer indrukwekkend zijn dan waar het mee begon. De uittocht uit Egypte. Als je boek Numeri leest, dan gaat het daarom iets meer dan 600.000, wordt er daar genoemd. Wel nu, de getallen die uit het Noorderland op dit moment komen en gekomen zijn, overtreffen die geweldig uit het noorden. Ik herinner me nog de dagen dat we voor de ambassade in Den Haag, de Russische ambassade, demonstreerden. Laat mijn volk gaan. Ja, je geloofde het eigenlijk niet, want het ijzeren gordijn zat potdicht. En het communisme was oppermachtig. En in één keer, van de een op de andere dag, stort het communisme ineen. Het ijzeren gordijn gaat open, profetisch voor geen andere reden, dat opdat ook uit het Noorderland het volk terug zou keren naar het land. Omdat Gods tijd aangebroken was. En ook uit het zuiden. Het zuiden is natuurlijk Afrika. Nazaten, zeggen de rabbijnen van de stam van Dan uit Ethiopië, maar ook uit andere delen van Afrika. Wij zien het gebeuren uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen, dat het volk terugkeert. Maar dan lees je in vers 8, doet het volk uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren. Hoe keert het volk terug uit de 4 windstreken, uit de 4 hoeken der aarde? Als een gelovig volk, als een gehoorzaam volk, als een volk dat gelooft in de Heer Jezus? Nee. Ja, er zijn er enkelen, de Messias belijdende Joden. Ze zijn minder dan 1% van het volk. Velen hebben zelfs hun geloof in God verloren. Vanwege alles wat ze in de loop van de eeuwen hebben meegemaakt. Hoe keren ze terug? Doof en blind. Doof voor de woorden van het evangelie, blind voor wie Jezus is. Precies zoals de profeet het zegt. God zegt, laat ze terugkeren van over de hele wereld, doof en blind. Er zit een diep mysterie in de doofheid en blindheid. Niet alleen ten aanzien van Jezus, maar überhaupt. En het begint al heel vroeg in de geschiedenis van Israël. Eigenlijk vanaf het begin, kun je haast zeggen. Als je naar Deuteronomium 29 gaat, dan is daar Mozes aan het woord. En dan zegt hij in vers 2... Mozes dan riep geheel Israël tot zich en zeide tot hen... Gij hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen... Farao als een dienaren en zijn gehele land heeft aangedaan... De grote beproevingen die je met eigen ogen gezien hebt, die grote tekenen en wonderen. Mozes zegt, er was niks mis met je ogen of met je oren. Je hebt het allemaal gezien. De 10 plagen van Egypte. Jullie waren veilig met het bloed van het lam op de deurposten in het land Goshen, waar de plagen... Maar je hebt het allemaal gezien, gehoord... Wat de Heere Egypte heeft aangedaan. Die doortocht door de Rode Zee. Je was erbij. Je zag het. Jullie kwamen droogvoets veilig aan de overkant. Maar de farao en zijn ruiters werden verzwolgen door de golven. Er was niks mis met je ogen en je oren. Je was er in het midden van. Het gebeurde vanwege jullie. En dan zegt hij daarna, doch de Heere heeft u geen hart gegeven om te verstaan, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op de huidige dag. De Heere heeft niet gegeven. Hij verwijt ze dat niet, hij constateert het gewoon. Hij zegt, je hebt het allemaal gehoord en gezien. Maar de Heere heeft jullie niet gegeven. Je zag het, je hoorde het en toch, je vatte het eigenlijk niet. Omdat de Heere je geen open ogen, geen open oren en geen hart om te verstaan gegeven heeft. En eigenlijk tref je deze doofheid en blindheid van Israël door de hele Bijbel aan. Jesaja 6 is het roepingsvisioen van Jesaja. Vorige week mocht ik gedenken dat ik 25 jaar in het ambt sta als predikant. En de oude gemeente in Katwijk... heeft dat ook gevierd in de nieuwe kerk. Maar als ik een roeping had gehad, zoals Jesaja die hier krijgt, ik denk dat ik gezegd had, nou nee, liever niet eigenlijk. Jesaja ziet allereerst de Heere op zijn troon, met de cherubim en de serafim. Hij ziet zijn heiligheid, hij ziet zijn heerlijkheid. En dan zegt Jesaja, ja, nu moet ik sterven, want niemand kan God zien en leven. De heiligheid des Heren zal mij nu verteren. Maar dan komt er een engel en die raakt zijn lippen aan met een vurige kool. En dan zegt de engel, nu is uw ongerechtigheid geweken, uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren in Jesaja 6 vers 8. Die zeide, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik. In het Hebreeuws, hineni. Hier ben ik, zend mij. En dan komt de opdracht die Jesaja meekrijgt. Toen zeide hij, ga, zeg tot dit volk... Hoort aldoor, maar verstaat niet. En ziet aldoor, maar merk het niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof. Doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie. En met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Want dat wil ik niet, zegt God. Ik wil niet dat ze zien, ik wil niet dat ze horen, ik wil niet dat ze zich bekeren. En Jesaja is verbijsterd. Die zegt, hoe lang, Heer? Een opdracht dat zelfs door je verkondiging de oren alleen maar dover, de ogen alleen maar meer verblind en het hart alleen maar meer verhard raakt. Ik denk als je als predikant of als voorganger geroepen wordt, dan hoop je dat je bediening succes heeft. Dat je kerk vol zit, dat mensen tot het geloof komen, dat ze opgebouwd worden. Dit is de roeping van Jesaja. Jesaja 6 wordt op diverse plaatsen in de Bijbel geciteerd. Allereerst door de Heer Jezus zelf. Op een dag vragen zijn discipelen, hoe komt het dat u tot ons rechtuit spreekt en niet tot het volk? En dan zegt hij, nou jullie, daar kan ik de dingen tegen zeggen. Maar Jesaja de profeet zegt, en dan komt het. Als je leest over de intocht in Jeruzalem en je leest Johannes 12, dan wordt Jesaja 6 opnieuw geciteerd. Vers 37, dan heeft net de intocht in Jeruzalem plaatsgevonden. Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. En dan lees je in vers 37, en hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd. Vers 39, hierom konden zij niet geloven. Konden ze niet geloven. Omdat Jesaja elders gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Ze konden niet geloven, zegt Johannes. Als de Heer Jezus zijn intocht doet in Jeruzalem, dan weent hij over de stad Jeruzalem. Dan huilt hij. Och, kon je maar op dit moment zien wat tot je vrede dient. Maar nu is het verborgen voor je ogen. En als iets verborgen is voor je ogen, dan kun je het niet zien. Een diep mysterie van de doofheid en de blindheid. Ook Paulus citeert Jesaja 6. En hij doet dat in het laatste hoofdstuk van het boek van de Handelingen. Als je het boek van de Handelingen kijkt, dan zie je om te beginnen naar de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 op Joden. Feest van Shavuot. Pinksterfeest. En dan komen er duizenden tot het geloof als Petrus predikt. En later hoor je nog, wordt geloof ik een getal van 5000 genoemd, Joden die de openbaring aangaande Jezus krijgen. Want je moet openbaring krijgen om te zien wie hij is. Op een dag vraagt Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen zo in het algemeen dat ik ben? En dan zeggen ze deze profeet, die profeet. En dan zegt hij, wat zeggen jullie? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En meteen zegt de Heer Jezus, geen mens kan je dat leren. Vlees en bloed hebben je dat niet kunnen geven. Maar mijn Vader die in de hemelen is, die heeft het je geopenbaard. Die heeft je ogen ervoor geopend. In het begin na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, dan is het een absoluut binnenjoodse aangelegenheid. En duizenden komen tot het geloof. Maar daarna breekt, je zou kunnen zeggen, het Pinksterfeest voor de niet-Joodse wereld aan. In Handelingen 10, het huis van Cornelius. Waar Petrus komt, hij had wel eerst dat visioen nodig met die reine en die onreine dieren door elkaar. Voordat hij bereid is het huis van een niet-Jood te betreden. Dat doe je niet als vrome Jood, om je niet te verontreinigen. Maar de Heer maakt het duidelijk dat hij gaan moet. Dan gaat hij het huis van Cornelius binnen. Dan verkondigt hij het evangelie. En terwijl hij daarmee bezig is, valt de Heilige Geest op het huis van Cornelius. En allen die er naar luisteren. Misschien zijn gezin, zijn knechten, slaven, misschien wat van zijn soldaten, wie daar maar aanwezig waren. Tot stomme verbazing van de Joodse gelovigen die met hem meegekomen zijn. Heilige Geest op heidenen? Die hebben toch niks te maken daarmee? Het nieuwe verbond is een binnenjoodse aangelegenheid. Daar hebben heidenen niks mee te maken. Maar ze kunnen het niet ontkennen, want het gebeurt gewoon. Ze zien het. Op dat moment opent God de deur van het nieuwe verbond voor ons heidenen. Wij zijn welkom. Wij mogen ingeënt worden op de oude wortel, zegt Paulus later. En vanaf dat moment mag het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld verkondigd worden. En dan kiest God een apostel voor de heidenen. Ik had misschien Cornelius gekozen. Een ontwikkeld man, een Romein, rijk man, kent de gedachtenwereld van de heidenen, is tot geloof gekomen, heeft de Heilige Geest ontvangen, ideale apostel voor de heidenen. Nee, het heil is uit de Joden, dus de Heere kiest een Joodse rabbijn, Paulus. Saulus. En Saulus wordt Paulus. Paulus betekent klein. Hij wordt klein gemaakt. Hij wordt geroepen om apostel voor de niet-Joodse wereld te zijn. En vanaf dat moment gebeurt er iets merkwaardigs. Terwijl hij vol enthousiasme en vuur altijd begint in de synagoge. Soms zeg ik wel eens, hij preekte de blaren op zijn tong. Het lag werkelijk niet aan zijn inzet of aan zijn intelligentie. Hij had er alles voor over. In de Romeinenbrief zegt hij, ik zou wel van het heil verstoken willen zijn als ik er enkelen kon redden. Het geloof kon schenken. Maar het gebeurt niet. Ja, één hier, twee daar, drie daar. Ze horen hem, hij is welkom, hij is gerespecteerd, maar dan, waar heeft hij het over? Ze raken geïrriteerd, ze gooien hem de synagoge uit, ze gooien stenen naar hem, maken een hoop lawaai in de steden. Terwijl de heidenen geen enkele moeite hebben, die komen binnen bij tientallen, bij honderden, bij duizenden en tenslotte bij de miljoenen over de hele wereld. Maar de Joden, nee, op een enkeling na. Aan het eind van het boek van de Handelingen, na de zoveelste discussie met zijn Joodse landgenoten, dan lees je in Handelingen 28 dat Paulus eigenlijk zegt, ik hou er mee op. Het heeft geen zin. Vers 25. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken, zeggende, Ga heen tot dit volk en zeg met het hoor zult, enzovoort. Jesaja 6. Ook hij is tegen die muur opgebotst. Van dat mysterie van de doofheid en de blindheid. En dan zegt hij in vers 28, het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is. Die zullen dan ook horen. Die zullen het verstaan. Die zullen de openbaring aangaande Jezus ontvangen. En dan gaan de Joden al discussierend weg. Zo eindigt het boek van de handelingen. Dan verkondigt Paulus voluit het evangelie aan de heidenen, zolang die daar nog de gelegenheid toe heeft. Maar het moet hem, ja, innerlijk haast opgegeten hebben. Heer, wat gebeurt hier? Hoe kan het dat ik kan zien wie u bent, Heer Jezus, maar mijn Joodse broeders en zusters zien het niet? Hoe kan dat? Wat is dit? En de heidenen zien het en komen, maar mijn Joodse vrienden niet. En dan, en ik denk dat het de openbaring van Jezus zelf is, want hij is niet alleen op weg naar Damascus aan Paulus verschenen. Hij is ook later diverse malen aan Paulus verschenen. Ook in de eenzaamheid. Als hij dan tenslotte terugkeert, dan zegt hij het evangelie dat ik jullie verkondigd heb ik niet geleerd van de broeders in Jeruzalem. Niet van Jacobus of Johannes of Petrus of een van de anderen. De Heer zelf heeft me onderricht gegeven. En misschien heeft tot dat onderricht wel behoord wat hij dan tenslotte schrijft in Romeinen 11. Als hij denkt, hoe kan dit? Wat gebeurt hier? Waarom zien ze het niet? Ik heb alles gedaan wat ik kon. Maar het gebeurt niet. En dan lees je in Romeinen 11 vers 8. En het is net alsof je Mozes hoort. Dan zegt hij tenslotte, God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot de dag van heden. Daar is een mysterie Gods gaande, zegt hij. God gaf hun een geest van diepe slaap. Zoals Mozes zegt, de Heere heeft jullie niet gegeven ogen om te zien. De kerk heeft de Joden altijd het ongeloof verweten. Maar kun je een blinde verwijten dat hij je niet ziet? Hij kan je niet zien, hij is blind. Of kun je een dove verwijten dat hij je niet hoort, ook al schreeuw je tegen hem? Hij kan je niet horen, hij is doof. God gaf hun. Joden, vrome Joden, zij niet zonder God, maar hebben een blinde vlek voor wie Jezus is. Als Paulus erover nadenkt van hoe loopt het nou af, waar loopt het nou tenslotte op uit, blijft dat altijd zo maar doorgaan? Dan zegt hij nee. En dan schrijft hij in Romeinen 11... vanaf vers 25. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, van dit mysterie. Het is een mysterie. En een mysterie kan je niet echt begrijpen. Daarom is het een mysterie. Maar het heeft hiermee te maken, zegt hij. Ik wil u niet onkundig laten van dit mysterie. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Gedeeltelijk. Waarom? In de eerste plaats omdat er altijd de Messias-beleidende Joden geweest zijn. Die wel de openbaring aangaande Jezus ontvingen. Zoals Paulus zelf en de apostelen en door de loop van de geschiedenis heen. Zoals ik zei, minder dan 1% van het Joodse volk tot op de huidige dag. Ze zijn er altijd geweest, ze zullen er ook altijd zijn. Paulus noemt ze eerstelingsvruchten. En je kunt alleen maar een eerstelingsvrucht zijn als je onderdeel bent van een grote oogst. Daar ben je een eersteling van. Dus ze zijn ook een garantie voor de grote oogst die één keer komt. Maar nog niet. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Gedeeltelijk vanwege de Messias-beleidende Joden. Maar ook gedeeltelijk, zoals ik zei, Joden, vrome Joden zijn niet zonder God. Het zijn geen heidenen zoals wij. Ze kennen God en God kent hen. Hij heeft eeuwige verbonden met ze gesloten. De hele Bijbel is door Joden geschreven. Hij houdt van ze. Zoals een vader van zijn zoon en zoals een man van zijn vrouw. Dus ze zijn niet zonder God, maar ze hebben een blinde vlek voor wie Jezus is. Zal dat altijd zo doorgaan? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. God zegt eerst nu de heidenen. Ik stuur jullie in de wereld, mijn Joodse volk, mijn eerstgeboren zoon, niet als een vloek, maar als een zegen. Maar ik schenk je nog niet de openbaring aangaande Jezus. Eerst ga ik een volk voor mijn naam uit de heidenwereld verzamelen. U en ik. Doof en blind aangaande Jezus vanwege ons. Om ons binnen te brengen. Dat is wat. De christenheid dat beseft had in de afgelopen 2000 jaar. Dat het om ons is. Ik heb hier een boek, het heet Elke Dag Gedenkdag. Het is geschreven door Simon Wiesenthal. Ik ken de nazi-jager die gerechtigheid nastreefde voor... om oorlogsmisdadigers voor het gerecht te brengen. Hij heeft een dagboek geschreven. Waarin hij elke dag van het jaar beschrijft wat er ergens in de landen van het christendom de Joden werd aangedaan. In de afgelopen 2000 jaar. Vandaag 2 februari, nou ik zal het niet lezen, 1193 enzovoort. 1462, op diezelfde dag dat. 1942 gebeurde dat. Elke dag een gedenkdag. En de kerk was vaak actief betrokken bij de Jodenhaat en de Jodenvervolging. Of stond zwijgend toe te kijken wat er gebeurde. Goede uitzonderingen daar gelaten. En mijn ouders hebben in de oorlog inderdaad ook Joden verborgen. Met risico voor hun eigen leven. Ik ben in 1944 geboren, mijn broer in 1942, onze zuster in 1940. Dus we hadden een heel jong gezin in de oorlog. En toch namen ze het risico om Joden te verbergen. Het had hun leven kunnen kosten. En dat van hun gezin, zoals van Corrie ten Boom en haar familie. Dus goede uitzonderingen daar gelaten, maar de christenheid als zodanig, daar kleeft veel Joods bloed aan de handen. Bloed van eeuwen. gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat, dus daar komt een keer een eind aan. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan krijg je in het Grieks een hoedoos-hoos-constructie. En zo zal dan gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden. Vijanden van het evangelie. Om uwentwil. Vanwege u en mij. Vijanden van het evangelie. Maar naar de verkiezing zijn ze geliefden. Geliefden van God. Om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Alle verbonden die hij met Israël gesloten heeft, zal hij ook aan Israël vervullen. Net zo goed als alles wat hij ons als kerk, als gemeente beloofd heeft, aan ons vervullen zal. Maar dan moet je niet een soort onheilige mix van proberen te maken, zoals dat theologisch in de loop van de geschiedenis zo vaak gebeurd is. Geliefden om der vaderen wil. En nou zien wij ze thuiskomen. Doof en blind. Uit het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Waarom? Omdat God een groot restauratieplan begonnen is. Hij is begonnen het volk te herstellen in het land. Hij herstelt het land zelf. De woestijn begint een beetje te bloeien hier en daar. Hij herstelt de stad Jeruzalem. Hij is begonnen om de geschiedenis nu te voeren naar het door hem gestelde doel. En zijn doel is de komst van zijn koninkrijk. En de komst van de koning van het koninkrijk. Eerst nationaal herstel, maar het zal gevolgd worden door geestelijk herstel. Hij zelf zal de goddeloosheid van Jacob wegnemen. De doofheid en de blindheid. Dat laat hij aan niemand anders over. Als je Zacharia 12, vers 10 tot 14 leest, om de tijdswille zal ik het niet doen, dan lees je over de uitstorting van de Heilige Geest. De eerste uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 was voor Israël. De laatste uitstorting van de Heilige Geest zal opnieuw zijn voor Israël. Op de inwoners van Jeruzalem. En van het hele land. Mannen afzonderlijk, vrouwen afzonderlijk. Hoofd voor hoofd. Ze zullen zien die we doorstoken hebben. Want onze zonden hebben hem aan het kruis gebracht. Dan zullen ze in één keer zien. Dan zal de blindheid weggenomen worden, de doofheid weggenomen worden. Ze rouw bedrijven als om een eerstgeborene. Gaat echt gebeuren. Hij zal het zelf doen. Hij staat er ook zelf garant voor. En dan zullen ze hem zien komen. Op de wolken des hemels. Hij zal ons tot zich nemen, maar hij zal komen om te zitten op de troon van zijn vader David, precies zoals de engel Gabriël het beloofd heeft aan Maria. Zitten op de troon van zijn vader David. Waar stond de troon van vader David? In Jeruzalem. Hij zal heersen te midden van Jacob. Wat is Jacob? De 12 stammen van Israël. Gabriël zegt niet Israël, want na David en Salomo is het rijk in tweeën gegaan. De 10 stammen werden collectief Israël genoemd, de 2 stammen collectief Juda. Dus als hij gezegd had, hij zal heersen te midden van Israël, zou je kunnen denken, oh, alleen de 10 stammen, wat is er dan met de 2 stammen gebeurd? Nee, net als vader David zal hij zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal heersen te midden van Jacob, de 12 stammen. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Want Jezus leeft in eeuwigheid. Hij is opgestaan uit de doden. En zijn shalom wordt wereldwijd. En wij? We gaan een onvoorstelbaar heerlijke toekomst tegemoet. En we worden ingezet in dat rijk dat komt. Openbaring 2. En dat is het laatste. Vers 26. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem en haar, die persoon, zal ik macht geven over de heidenen, over de volkeren. Hij, die overwinnaar, die zijn werken tot het einde, die volhoudt tot het laatst. Die persoon zal die heidenen, die volkeren hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk, als pottenbakkerswerk worden ze verbrijzeld indien nodig. Citaat uit Psalm 2. Wanneer het gaat om de Messias koning. Die de volkeren zal hoeden met een ijzeren staf. Stuk slaan als pottenbakkerswerk indien nodig. Maar hij niet alleen. Die overwinnaars zal die volkeren ook hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden ze verbrijzeld, die volkeren, indien nodig. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. De macht die ik dan zal uitoefenen over de wereld, zal ik delen met jullie. Volhouden. Niet meegaan in het rijk van de antichrist. Jezus vasthouden, om te delen in zijn overwinning. Hoe moet je dat voorstellen? Laten we er maar niet over speculeren. Maar ik vind de 40 dagen tussen de opstanding van Jezus en zijn hemelvaart ongelooflijk inspirerend. Je leest in Handelingen dat hij 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende was over de dingen van het koninkrijk van God. En dan zegt hij, en nu zullen jullie de Heilige Geest ontvangen, ga de wereld in om mijn getuige te zijn. En het evangelie, niet zomaar het evangelie van het koninkrijk, zal in de hele wereld verkondigd worden tot de getuigenis van alle volken. Hij gaat heen en weer tussen de dimensies. Hij verschijnt en verdwijnt tussen daar en hier, zoals hij wil. Ook wij zullen onvergankelijk, ook naar lichaam, verrijzen. Misschien met zo'nzelfde fantastisch opstandingslichaam als hij dat had. Burger van 2 werelden. Verschijnen en verdwijnen zoals hij dat wil, om hem te dienen. Aan zijn zijde, koningin aan de zijde van de koning. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En dan zal al het wreed geweld moeten zwichten en zullen de volkeren in rechtmatigheid worden geleid. Als je Jezus kent, dan heb je alles. Ken je hem niet, dan heb je helemaal niks. Al heb je 1 miljoen op de bank. Daarom. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zeggen. Ook ik heb die beslissing genomen. En het tegen hem gezegd. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Neem ook mijn liefde, Heer. Ik leg aan u, leg voor u haar schatten neer. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen door uw geest, o Heer. Het is heel radicaal, het kennen van Jezus. Het is haast iets van sterven, opnieuw geboren worden. Maar wie sterft al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.
Fijn om naar dit prachtige woord te mogen luisteren. En het is goed om hier ook een lied over te zingen, lied 367. Als God zijn stem doet horen. Er komt een moment dat Israël de stem van God zal horen. En dat Israël tot herstel zal komen. En dat lied gaan we met elkaar zingen, lied 367 uit de bundel Opwekking. Laten we samen de Heer gaan danken en hem danken voor dat wat we gehoord hebben vanmorgen. Heer, het is heel bijzonder hoe u met uw volk Israël uw weg gegaan bent. Heer, we hebben het wel eens meer gehoord dat de leidende knecht van de Heer en het leidende volk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We danken u voor het lijden van de Messias, maar we willen u ook danken, uiteindelijk danken voor het lijden van uw volk, waardoor wij behouden zijn. Heer, het is een groot geheim dat u de oren van Israël dichtgestopt hebt en de ogen verblind heeft. En dat zij geroepen hebben, weg met hem, kruisigt hem. Heer Jezus, dank u wel dat wij door de ongehoorzaamheid van Israël behouden zijn. Wat heeft het zoveel zegen teweeg gebracht? En wat zal het aannemen van Israël een enorme zegen teweeg brengen voor de wereld? Heer, maar we hebben ook de waarschuwende woorden van u gehoord vanmorgen. Heer, dat we soms doof kunnen zijn voor uw woord. Blind kunnen zijn voor wie u bent. Heer, laat het nooit het geval zijn dat wij hier zitten en dat het woord van u langs ons heen gaat. En dat we het niet in ons opnemen. Dat uw woord geen uitwerking meer heeft in ons dagelijks leven. Heer, Israël is daar voor ons zo'n waarschuwing geworden. Heer, laat het zo zijn dat uw woord voor ons een open boek is. En dat we bereid zijn om naar uw stem te luisteren. Heer, het is geweldig om te zien hoe u ook op dit moment tot uw doel gaat komen met uw volk. Dat uw volk van heinde en ver weer terugkomt naar het land. We weten ook, Heer, dat de komende tijd grote beslissingen genomen zullen worden. Heer, en we willen u bidden, wilt u de regering van Israël alsjeblieft wijsheid schenken om in de moeilijke impasses waar ze terechtkomen ook die keuzes te maken die u wil dat ze zullen nemen. Heer, zo willen we bidden voor uw volk Israël. Ik wil ook danken, Heer, voor het werk van Christenen voor Israël in Nederland, maar ook in vele andere landen. En wilt u dit werk ook blijven zegenen. En dat ook vele christenen hun ogen geopend mogen worden voor uw plan met uw volk Israël. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil ook danken, Heer, voor ons land waarin we mogen leven. Ons land dat eigenlijk altijd zo verbonden geweest is met Israël. En waar we ook de laatste tijd zoveel veranderingen zien. Ik wil ook danken, Heer, voor onze prinses Beatrix, Heer, waar we gisteren als volk, ja, die we mochten bedanken en afscheid mochten nemen. Die ook haar verjaardag gevierd heeft. Ik wil u bidden, Heer, wilt u prinses Beatrix ook bijzonder zegenen. En dat zij ook voor haar gezin nog tot zegen mag zijn. En ik wil u bidden, wilt u haar hart ook openen voor uzelf. En dat u ook tot haar kunt spreken. Zo wil u bidden, Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis. Ons een fijne zondag geven. En ook als we vanavond bij elkaar komen rondom het brood en de wijn. Heer, dan willen we u danken voor dat wat u voor ons gedaan heeft. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Gaan we met elkaar ons slotlied zingen. Een heel bekend lied, Lichtstad met uw padenpoorten. Lied 7 uit het supplement, 52 uit Glorieklokken. En we gaan met elkaar het derde vers daarvan staande zingen, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet van Lichtstad met uw padenpoorten.
Thank you.
zo met Gods zegen naar huis. Zorg ervoor dat u bij de uitgang allemaal een gemeenteleven meekrijgt. Die worden daar uitgedeeld. En we wensen broeder Willem Glashouwer ook van harte Gods zegen toe naar huis ook. Laten we heen gaan onder Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitputtelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.